De vorige keer, toen waren we gestopt bij Ezechiël 3, vanaf 3 vers 11 ongeveer. Ja, we hebben gekeken naar het begin van de roeping van Ezechiël toen. Het eerste hoofdstuk, dat ging helemaal over dat gezicht wat hij zag. Van die vier dieren, die gerubs. Die wordt bijna vereenzelvigd met de heerlijkheid des Heren. Ja, dat zie je in Ezechiël 1 vers 28. Dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid des Heren. Ja, dat lijkt alles te maken te hebben met dat gezicht van die troon, de persoon die op die troon zat en die cherubim die er omheen waren. Dan Ezechiël 2, dat gaat dan over zijn roeping. En Ezechiël 3, dat begint dan met dat wonderlijke gedeelte waarin Ezechiël die boekrol moet eten. Ja, eerst zoet in zijn mond en daarna bitter in de buik. En we hebben dat vorige keer hebben we vooral stilgestaan met tussen een aantal vergelijkingen met het Bijbelboek Openbaring. Ja, dat gezicht wat hij zag, dat vind je in Openbaring 4 ook terug. Dat eten van die boekrol, dat moest Johannes ook doen. Een boekrol die van binnen en van buiten beschreven was, dat vind je ook in het Bijbelboek Openbaring terug. Zo waren er nog wel wat dingen die we konden zien. En vandaag gaan we er ook weer nog een vergelijking aan toevoegen met het Bijbelboek Openbaring. Ja, dat is een van de dingen die vandaag naar voren zal komen. En uiteindelijk ook Ezechiël tot wachter over het huis van Israël. Dat is vanaf vers 16. En dan proberen we tot het einde van hoofdstuk 3 te gaan. En als we tijd hebben, zullen we hoofdstuk 4 er ook nog meenemen. Maar even kijken hoe het zo loopt. Eerst waar we gebleven waren, Ezechiël 3, vers 12. Er staat, toen nam de geest mij op en ik hoorde achter mij een stem van grote ruising, zeggende, geloofd zij de heerlijkheid des Heren uit zijn plaats. En ik hoorde het geluid van de dieren vleugelen die de een de ander raakten en het geluid van de raderen tegenover hen. En het geluid van een grote ruising. Toen hief de geest mij op en nam mij weg. En ik ging heen, bitter bedroefd door de hitte van mijn geest. Maar de hand des Heren was sterk op mij. En ik kwam tot de weggevoerden te Tel Aviv, die aan de rivier Geba woonden. En ik bleef daar. Zij woonden. Ja, ik bleef daar verbaasd in het midden van hen 7 dagen. Even kijken, wacht even, ik doe iets. Eventjes die dempen. Zo, oké. Okay. De geest. Ezechiël wordt opgenomen door de geest. En wie is die geest en wat is die geest? Dat is een facet wat heel kenmerkend is voor het Bijbelboek Ezechiël. Dat hij verplaatst wordt als het ware in de geest. Daar zal ik een aantal voorbeelden van noemen. Dus iets heel kenmerkends voor deze profeet. Ik vroeg me af, ja, wie is die geest? Wat is die geest? Het is duidelijk dat deze geest, de ruach, hier in verband wordt gebracht weer met die gerubs. Ja, kijk maar, je ziet in vers 12, toen nam de geest mij op. Vers 13, einde van vers 12, gaat over de heerlijkheid des Heren. Vers 13 gaat dus over dat geluid van die vleugels van die dieren en die raderen. En dan vers 14 gaat weer over de geest. Ja, dus die twee keer dat die geest hier wordt genoemd, die Ezechiël opneemt, Daartussenin vinden we dan ook weer dat gezicht van de dieren. En in Ezechiël 1, daar zie je ook dat die dieren gingen. De richting waarop ze gingen, iets met die geest te maken heeft. Want vers 21 zegt, als die gingen, gingen deze, en als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgegeven, want de geest van de dieren was in de raderen. En dat vind je ook in het vers daarvoor. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Waarheen de geest was om te gaan en de raderen werden tegenover hen opgegeven, want de geest, de dieren, was in de raderen. Het lijkt erop dat, dat de geest hier niet per se is de Heilige Geest of God de Geest, maar dat het hier iets te maken heeft met de geest van deze vier dieren. Dat weet ik niet zeker, maar je ziet wel steeds dat dit met elkaar in verband staat. Ja, dus dat Ezechiël wordt opgenomen door de geest, vind je ook in andere gedeeltes. In dit gedeelte wordt hij dus fysiek verplaatst, of in een visioen verplaatst, dat is niet altijd even duidelijk, naar degene die in Tel Aviv, dat is niet de Tel Aviv in Israël, maar dit is Tel Aviv in aan de rivier Gebar, die in Babel stroomde. En hij woonde daar bij de weggevoerden, bij de gevangenen. Dus hij werd als het ware opgenomen, werd daar bij de gevangenen aan de rivier de Gebar, of de weggevoerden, de ballingen. En hij bleef daar verbaasd. Op de een of andere manier was Ezechiël ontzet over wat er gebeurde. En na 7 dagen komt dan het woord des Heren tot hem. Nou, waar vinden we dit nog meer terug? Dus misschien gewoon voor het verband wel goed om dat even te realiseren. Dat dit vaker gebeurde in het boek Ezechiël. En dat zie je in bijna geen enkele andere profeet op deze manier terug. Als je iets doorbladert naar Ezechiël 8. In Ezechiël 8, daar was ook weer de hand des Heren, op hem, die viel op hem, 8 vers 1. En toen zag ik, zie, een gelijkenis als de gedaante van vuur, van de gedaante van zijn lenden en nederwaarts als vuur, en van zijn lenden en opwaarts als de gedaante van een klaarheid als de verf van Hasmal. Nou, hier denken we natuurlijk gelijk weer aan dat visioen in Ezechiël 1. Ja, dat roept dat gelijk bij je op. En hij stak de gelijkenis van een hand uit en nam mij bij het haar van mijn hoofd. En de geest, ja, zie je, hier komt de geest weer, die voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem tot de deur van de poort van het binnenste voorhof, dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats van een beeld der ijvening, dat tot ijver verwekt. Dit is een gedeelte waar we het later nog wel eens over hebben, maar Ezechiël ziet hier dus gruwelijke dingen in die tempel. Hij is dus in de geest, of door de geest, is hij verplaatst naar Jeruzalem in dit geval, naar de tempel. En dan zie je in vers 4, en zie de heerlijkheid van de God van Israël was al daar, naar de gedaante die ik in de vallei gezien had. Dus hier zie je weer dat die geest, die hem verplaatst, zowel in vers 2... als in vers 4 iets te maken heeft gehad met die gedaante die in Ezechiël 1 had gezien. Dus iets met dat gezicht. een soortgelijke ervaring vind je in Ezechiël 11. In Ezechiël 11. Dat vindt plaats na de tweede keer dat die cherubs aan Ezechiël zijn verschenen. In Ezechiël 10. En dan krijgen we weer een uitvoerige beschrijving van wat Ezechiël te zien krijgt. Net als in Ezechiël 1. Dus 1 en 10 Die moet je eigenlijk wel samenlezen, die hoofdstukken. Nou, in Ezechiël 11 zie je dan, toen hief mij de geest op en bracht mij tot de oostpoort van het huis des Heren, de welke ziet oostwaarts en ziet aan de deur van de poort waren 25 mannen en in het midden van hen zag ik Jaazania, de zoon van Azur, en Pelatja, de zoon van Benaja, vorsten van het volk. Dit gebeurt dus, dat opgenomen worden door de geest en naar de tempel, het huis des Heren, geleid te worden. Dat gebeurt hier dus ook weer nadat hij eerst die weer een gezicht gezien had van die cherubs. Dus ook hier lijkt het verband dus weer te staan met de heerlijkheid des Heren, met die vier cherubs. Vers 24 van ditzelfde hoofdstuk 11. Vers 23, dan zie je de heerlijkheid des Heren weer. De heerlijkheid des Heren rees op van het midden van de stad en stond op de berg die tegen het oosten van de stad is. En daarna nam mij de geest op en bracht mij in gezicht door de geest van God in Galdea tot de gevankelijk weggevoerde, dus tot de ballingen. En het gezicht dat ik gezien had, voer van mij op. En ik sprak tot de gevankelijk weggevoerde, dus zij die weggevoerd waren in gevangenis, al de woorden van de Heren die hij mij had doen zien. Dus alweer, soms vraag je af, is dit nou fysiek allemaal gebeurd? Ezechiël fysiek weggevoerd naar de tempel? Is die daar geweest? Of was het in een gezicht, en een gezicht wat dan wellicht die ouderlingen daar in die tempel ook hebben gezien? Of is die daadwerkelijk fysiek meegenomen naar die tempel? Dat lijkt een beetje zich te bewegen in, wat zou ik zeggen, verschillende dimensies. In Ezechiël 40 zie je ook weer iets dergelijks. Ezechiël 40. Er staat dan niet dat Ezechiël is verplaatst door de geest, maar wel dat hij weer opgenomen werd, of weggebracht werd. Ja, in Ezechiël 40, in het 25e jaar van onze gevankelijke wegvoering, in het begin van het jaar op de 10e van de maand, in het 14e jaar nadat de stad geslagen was, dus dit is nu na de verwoesting van Jeruzalem, het grootste deel van de profetieën van Ezechiël overigens spelen zich af, terwijl er nog de tempel er nog stond, de stad er nog stond, dus ten tijde van Zedekia, de koning Zedekia. Maar hier in Ezechiël 40 zijn we dus al daar ver voorbij. En hij bracht mij derwaarts, naar die stad dus. In de gezichten Gods bracht hij mij in het land van Israël. En hij zette mij op een zeer hoge berg. En daaraan was als een gebouw van een stad tegen het zuiden. En dus die verwoesting, die stad die ligt helemaal verwoest. Tempel is verwoest. De bergen van Israël zijn één grote verwoesting, zoals we ook in Ezechiël lezen. En dan wordt Ezechiël op een hele hoge berg geplaatst. Ja, en daar krijgt hij toch een gezicht. Hij ziet iets wat andere mensen niet kunnen zien. En dan ziet hij die stad, een gebouw. En dat wordt dan verder helemaal uitgewerkt in Ezechiël 40 en verder. Maar hij ziet dus iets wat er nog niet is. Ja, dus Ezechiël wordt fysiek verplaatst. Althans, hij is in Babel en hij krijgt als het ware een gezicht op een van die bergen in Jeruzalem. Maar dan wordt hij ook nog eens een keertje in de tijd verplaatst. Ja, hij krijgt een gezicht wat ver over de tijden heen ziet. Want expliciet staat er dat Jeruzalem en Israël en de tempel, dat die verwoest waren. Ja, en als hij dan een hele mooie tempel ziet en een heel mooi bouwwerk, wat hij dan ook nog eens een keertje op kan meten, ja, want de maten die worden daarvan gegeven, dan betekent dat dus dat dit een tempel is die er toen niet stond, maar dat het een gezicht is van iets wat kennelijk nog zijn zal. Of in elk geval een realiteit is in een andere tijd of in een andere dimensie. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dus gewoon op een heel ander niveau van ons denken. Maar dat, dan wordt het filosofisch als ik daarover na ga denken. Maar laten we er. Dit is die tempel die nog gebouwd zal worden in een verre toekomst. Nog een keer, Ezekiel 43. Dan ziet Ezekiel weer die tempel. En in vers 5 zie je dan, en de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld, volgemaakt. Ja, de geest nam hem op en hij bracht mij in het binnenste voorhof. En ik hoorde een die met mij sprak uit het huis en de man bij mij staande. En dan worden er allerlei dingen tegen hem gezegd die we later nog eens een keer zullen bestuderen. Maar Ezekiel, die wordt dus in dit boek, in zijn leven, regelmatig van plaats veranderd, maar ook in tijd veranderd. Of hij, in elk geval krijgt hij gezichten die zijn eigen tijd ver overstijgen. En ook gezichten die in elk geval de plaatsen overstijgen. En of dat nou allemaal fysiek gebeurde of niet, ja, dat valt eigenlijk niet altijd heel erg goed op te maken. Of hij daadwerkelijk, als het ware, bij zijn haren is gegrepen en daadwerkelijk door de lucht is gevlogen en naar een andere plek is gegaan. Of zijn het gezichten geweest. Dus wat mij betreft niet zo heel erg belangrijk wat hier exact gebeurde. Wellicht, terwijl ik hier vrij uitvoerig over zit te praten, over dat verplaatst worden door de geest in tijd en in ruimte, denk je misschien aan een andere profeet, bij wie dat ook is gebeurd. Dat kan bijna niet missen natuurlijk, dat is de profeet Johannes, ja, in het Bijbelboek Openbaring. En er zijn een aantal plekken waarin waar je toch wel die opmerkelijke gelijkenis ook weer terugziet. Ja, dus Johannes moet je inderdaad, of Openbaring moet je lezen naast Ezekiel. En waar vinden we dat? Ten eerste denk ik Openbaring 1 vers 10. Openbaring 1 vers 10 is volgens mij een sleutelvers om het hele Bijbelboek te begrijpen en te verstaan. En helaas wordt dat vers vaak op een wat merkwaardige manier uitgelegd. Tenminste, in mijn oren een merkwaardige manier. Ik moet niet te veel een oordeel aangeven. Maar daar staat, ik was in de geest. Eigenlijk staat er, ik was in geest. Op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. En dan krijgt die stem die spreekt, daar zie je dan ja, ook als het ware de heerlijkheid des Heren. Ja, er staat iemand achter hem voor wie hij als dood aan zijn voeten neerviel. Ook een reactie als feitelijk als Ezekiel. Wat betekent dat nou, dat hij in geest was? Nou, op de dag des Heren. Nou, Johannes, die was op Patmos. En dan staat er vanwege het woord des Heren. Heel vaak zijn de verklaringen van, hij was verbannen naar Patmos. Hij zat daar als gevangene. Het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat de Heren hem op Patmos wilde hebben, omdat hij hem daar het woord des Heren wilde onderwijzen. Dat hij daarom vanwege het woord des Heren op Patmos was. Niet zozeer omdat hij daar naartoe verbannen was, maar omdat de Heer hem daar hebben wilde. Nou, terwijl hij in elk geval op de Patmos was, raakte hij in geest en werd hij in tijd verplaatst vanuit zijn eigen tijd naar de dag des Heren. En de dag des Heren, dat is een heel duidelijk omschreven tijdsperiode in de Bijbel. Daar is gewoon geen twijfel over mogelijk. De dag des Heren, zoals we die in de Tenach terugvinden, dat is die dag waarin de Heere verheven zou zijn en de mens vernederd zou worden, zeker de opstandige mens. Dus die dag die aan zal vangen wanneer de Heere gaat spreken en de Heere de dingen recht gaat zetten hier op aarde. Dat is de eerste keer. Een andere keer vind je Openbaring 4, vers 2. Ook dat is weer dat gezicht in de hemel, wat weer alles te maken heeft met die vier dieren die hij ziet. Ja, Ezechiël 4. Openbaring 4. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zei, kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, opnieuw in geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon. En hier kan het allebei zijn. Johannes die wordt in plaats veranderd. De plek waar hij was, was op aarde. En in geest ziet hij hemelse dingen. En misschien ook wel in tijd, ja, dat hij ver over de eeuwen heen ziet in de tijd. We vinden Johannes verplaatst worden in Openbaring 17. En dan zien we dat die geest, dat is één uit de zeven engelen. Dat kun je in vers 1 lezen van hoofdstuk 17. Eén uit de zeven engelen die de zeven violen hadden. En die zei, of hij, die bracht mij weg in een woestijn in geest. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen de godslastering en had zeven hoofden en 10 hoornen. Dus ook hier, Johannes, die wordt in tijd, in ruimte, verplaatst in geest. Dat is Openbaring 17, vers 3. En tenslotte, eentje die wel heel veel lijkt op die laatste tekst die we in Ezechiël hadden gezien, Ezechiël 40. Dus dat was niet de laatste, maar de ene laatste. Openbaring 21, vers 10. En dat is weer een van de zeven engelen. En hij voerde mij weg in geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Ja, dus dat is de vierde keer. Dus die term in geest, dat is een kenmerkend woordje, signaalwoordje in het Bijbelboek Openbaring. En dat geeft ons aan dat Johannes soms boven tijd en plaats werd opgeheven of naar een andere tijd en boven alle plaatsen werd verheven en dingen te zien kreeg die andere mensen niet konden zien, maar wel dingen die grote realiteiten waren. Grote waarheden, werkelijkheden. En in het Bijbelboek Openbaring vooral dingen die nog geschieden moesten. En ook in onze dagen nog steeds geschieden moeten. Ja? een ander woordje of een ander zinnetje wat in Ezechiël kenmerkend is. Dat is in gezichten van God, of in Gods gezichten. Wil ik even snel doorheen gaan, omdat we de meeste tekst hebben we eigenlijk al besproken. Maar het is gezichten Gods, dat is een zinsnede die is uniek voor Ezechiël. En als ze uniek is voor Ezechiël, dan is het eventjes belangrijk om daar de vinger bij te leggen. Ten eerste, Ezechiël 1 vers 1, daar begint het zelfs al mee. Hij was aan de Gebar, dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. Ja, hij zag dus visioenen. Hij zag visioenen van God. Exact diezelfde uitdrukking vind je in Ezechiël 8 vers 3. Dus dat is als die door die geest wordt weggevoerd. Um, Hij bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem. Dus in de visioenen van God kwam hij te Jeruzalem. En Ezechiël 40 vers 2, dat hebben we net eigenlijk ook al gezien. In de gezichten Gods bracht hij mij in het land Israëls. En hij zette mij op een zeer hoge berg. En aan dezelfde was als een gebouw van een stad tegen het zuiden. En tenslotte, hebben we net ook al gezien, Ezechiël 43 vers 3. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Chebar. Nou, er staat niet het begrip gezichten Gods, trouwens. Dus alleen gezichten. Maar in elk geval, het gaat hier dus over visioenen die hij te zien krijgt. En een visioen, dat is niet zomaar een luchtspiegeling of een droom. Nee, een visioen, een gezicht, dat is iets wat God aan zijn profeten soms gaf. Waarmee hij werkelijkheden te zien kreeg die andere mensen niet te zien kregen. En dat kan in een andere dimensie, het kan in een andere tijd, het kan in een andere plaats geweest zijn, maar het waren wel waarheden, werkelijkheden. Ja, dus iets wat een profeet, die werd boven zijn eigen verstand uitgeheven en hij kreeg dingen te zien die geen ander mens te zien kreeg. Ezechiël en Johannes die hebben dit soort dingen opgeschreven. Wij kunnen ze nu lezen en we kunnen dus een klein beetje proberen in te voelen of te zien wat ze dan zo al gezien hebben. En dan moeten wij natuurlijk proberen te interpreteren van wat is dan de betekenis binnen het grote geheel van het woord. Die gezichten Gods die hebben weer alles natuurlijk met, die Ezechiël te zien kreeg, hebben alles met Israël te maken. Hebben we de vorige keer al bij stilgestaan, zal ik zo meteen nog een... ook nog even iets over zeggen. Dat geldt dan ook, als we even de lijn doortrekken, wellicht voor de openbaring van Johannes. Ja, als het ook hij ziet gezichten Gods, hij ziet visioenen. We hebben nu al zoveel overeenkomsten gezien tussen Ezechiël, dat het bijna niet logisch meer is om openbaring op een andere manier te lezen dan dat het ook iets... Dat Johannes als het ware een oud-testamentische profeet was. In diezelfde lijn moeten we hem zien. Zullen we nog een klein stukje doorgaan? Ezechiël 3 vanaf vers 16 tot 21... Daar wordt Ezechiël tot een wachter aangesteld. En een wachter, zoals het hier bedoeld wordt, en dat zal ik zo meteen toelichten aan de hand van een ander hoofdstuk, wat bijna parallel hiermee loopt. Een wachter, dat was iemand die op de muren stond van een stad, laten we het even Jeruzalem noemen, en die continu op de uitkijk stond. En als dan de vijand eraan kwam, dan moest hij de trompet blazen. En als de trompet werd geblazen en er werd niet naar geluisterd, men deed alsof er niks aan de hand was, dan was het eigen schuld van de stad als die werd ingenomen. Als de vijand eraan kwam en de wachter die was in slaap gevallen of die vergat eventjes te trompetteren en de stad werd ingenomen, dan was het natuurlijk niet de schuld van het volk in de stad. Nee, dan ging het om de... Dan was de wachter, die was de schuld. Die had zijn plicht verzuimd. Dat is wat een wachter deed. En deze wachter, die krijgt, lijkt wel een hele persoonlijke boodschap te krijgen voor Israëlieten. Maar het heeft alles te maken met dat stukje wat ik net vertelde. Dat laat ik zo meteen zien. Ezechiël 3 vanaf vers 16. En het gebeurde nu ten einde van 7 dagen. Dat het woord des Heren tot mij geschiedde, zeggende: Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddelozen zeg, u zult de dood sterven, En u waarschuwt hen niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat u hem in het leven behoudt. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch als u de goddeloze waarschuwt en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw ziel of uzelf of uw bloed bevrijd. Ja, hier gaat het over de goddeloze. Dus Ezechiël die gaat met het woord des Heren naar de goddeloze toe. Als zij niks zegt, dan wordt het bloed van die goddeloze ook van de hand van Ezechiël geëist. En gaat hij er wel naartoe, maar er wordt niet naar geluisterd. Dan heeft hij zichzelf bevrijd. Zijn ziel bevrijd. Nou, zo is het ook met vers 20 en 21. Een rechtvaardige, ja, die zijn rechtvaardigheid verzaakt. Dus een andere kant oploopt. En hij wordt gewaarschuwd en hij keert niet terug. Dan is het zijn eigen schuld. En als hij wordt gewaarschuwd en hij keert terug, dan staat er ook, en u hebt uw ziel bevrijd, dus vers 21. Nou, dit gedeelte, Ezechiël 3, vind je ook bijna letterlijk, en je moet dat gedeelte ernaast lezen, terug in Ezechiël 33. Dus misschien even voor de opbouw wel goed om te zeggen. Ezechiël 1, nou, dat begint met dat visioen. Dan wordt Ezechiël tot een profeet voor Israël gesteld. En dan bevatte zijn profetie alleen maar boodschap voor Israël. Dat gaat door tot en met hoofdstuk 24. Dus een heel lang gedeelte, dat gaat alleen maar over Israël en Jeruzalem. Dan komen er een aantal hoofdstukken. Ja, dus vanaf 25 gaat het over Ammon en Moab en Tyrus en Sidon en Egypte. En dan in Ezechiël 33, dan stopt dat. Ja, de hoofdstuk 32 ging nog over Egypte. En dan in 33, dan gaat het weer over de wachter. En dan is het wel, dan lijkt het wel alsof er weer een stukje opnieuw begint. En Ezechiël 33, dat is eigenlijk dat eerste gedeelte dat gaat over wat ik net zei over die stad. Mensenkind, spreek tot de kinderen van uw volk en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk van het land een man uit hun einde nemen en die voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk, en een die het geluid van de bazuin wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid van de bazuin, maar liet zich niet waarschuwen. Het bloed is op hem, maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt een ziel uit hem weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand van de wachter eisen. Ja, dus hier heeft hij niet getrompetterd, hij heeft niet de bazuin geblazen. Nou, en dan dat gedeelte wat daarna komt, vers 8, dat is feitelijk hetzelfde als wat we net in Ezechiël 3 hebben gelezen, over de goddeloze en de rechtvaardige. Gij dan, en dat is vers 12, gij dan, o mensenkind, zeg tot de kinderen van uw volk, de gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden, ten dagen van zijn overtreding. En aangaande de goddeloosheid van de goddelozen, hij zal om dezelfde niet vallen, ten dagen als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelfde zijn gerechtigheid ten dagen als hij zondigt. Als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zeker leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden. Maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook de goddeloze zeg, hij zult de dood sterven en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen van het leven, zodat hij geen onrecht doet. Hij zal zeker leven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden. Hij zal recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zeker leven. Dat is dan de boodschap die Ezechiël ten slotte geeft. En dat ziet eruit dat de Heer het hier heeft over ware bekering. Ja, bekering bestaat niet alleen in woorden, maar het moet zichtbaar worden in het houden van Torah, in het houden van ware gerechtigheid. Ik denk dat het goed is als we hier stoppen, want laten we hier de volgende keer verder gaan. Er zit nog een parallel in, die kan ik je misschien alvast aanwijzen. Dat is vers 26 van Ezechiël 3, 26, 27. Ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult, en gij zult hun niet zijn tot een bestraffende man, want ze zijn een wederspannig huis. Maar als ik met u spreken zal, zal ik uw mond open doen, en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere, wie hoort, die horen, en wie het laat, die laat het, want ze zijn een wederspannig huis. Ezechiël, die kon dus kennelijk pas spreken op het moment dat de Heere zijn tong losmaakte. Misschien dat hij daarom soms ook in beelden moest spreken. In dat wonderlijke hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, waar we de volgende keer bij stil zullen staan. En dat zie je dan ook in Ezechiël 33. Ook weer in het vervolg van dat gedeelte van over de goddeloze en de rechtvaardige. Vers 21 en 22. En het geschiedde in het 12e jaar van onze gevankelijke wegvoering. Dat is dus aan het einde van de regering van Zedekia. Ja, dus de totale verwoesting van de stad. Op de 15e van de maand dat er een tot mij kwam, die van Jeruzalem ontkomen was, zeggende, de stad is geslagen. Oh, daar staat het ook. Zie je wel? Het 12e jaar komt precies overeen, want Zedekia die regeerde 11 jaar. En daarna werd ook hij weggenomen en werd de stad verwoest. Nou, er was iemand ontkomen, die was gekomen naar Ezechiël en hij zegt, de stad is geslagen. Nu was de hand des Heren op mij geweest des avonds, eer die ontkomende kwam, en had mijn mond open gedaan, totdat hij 's morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan, en ik was niet meer stom. Zowel hier zie je ook weer een parallel met dat stukje wat we net in Ezechiël 3 hadden. Dus er was kennelijk iets met Ezechiël aan de hand, dat hij niet altijd zijn mond open kon doen. In elk geval geen geluid kon voortbrengen. En kennelijk was hij daarin totaal afhankelijk van de Heere. Ook toen dus deze man die ontkomen uit Jeruzalem kwam om hem dit aan te zeggen. En misschien moet hij daarom wel zo af en toe een boodschap afleveren waarbij hij geen woord hoeft te zeggen. En dat zie je in Ezechiël 4. Het klinkt gek, maar in hoofdstuk 4 hoeft Ezechiël alleen maar te liggen. Alleen maar te liggen. Eerst op de ene zij, dan op de andere zij. En heel lang. Daar zullen we de volgende keer mee beginnen. En voor zover dan voor vanavond tot hier.